Afgelopen zondag stond Geert hier. En Geert die vroeg aan Zias, die vooraan zat, dat heb je niet geleerd zeker in de zondagsschool, hè? Dat ging over de melaatsheid van Mirjam als Gods reactie op eigenlijk de verbittering van Mirjam en Aaron. Geert die vroeg dat aan Zias. Misschien moet ik dat even anders verwoorden. Afgelopen zondag was hier een oudste die aan mijn eerstgeborene aan de tand aan het voelen was. En nu ben ik aan de beurt. Wie van jullie heeft al een keer gehoord van Ben-Hadad? Oei. Nee, echt niet? Ben-Hadad. Ben-Hadad, nee? Zegt niemand iets? Ben-Hadad, ja. Echt niet? Wow. Dan moet je het een keer vragen aan de kindjes van de zondagsschool, want die kennen die wel. Dat weet ik, omdat ik zelf die les heb gegeven. Een paar weken geleden, ja, eigenlijk in de zomer, mocht ik van Kathleen een les overnemen over Ben-Hadad. Uit Twee Koningen. En ik denk als je het toen had gevraagd aan de kindjes dat ze het nog zouden weten. Of dat je het, als je het ze nu nog zouden weten, dat is misschien een beetje moeilijker. Maar jullie mogen even meegaan met mij naar een verhaal uit Twee Koningen. Oude Testament, Twee Koningen, hoofdstuk 6. De bedoeling is wel dat je dat ook zelf opzoekt, dat je het gaat meelezen in je Bijbel. Ik ga het niet projecteren. Bij de zondagsschool hebben we ook geen beamer, hè? Dus we gaan het niet projecteren. Ik ga jullie gewoon het verhaal vertellen. Maar lees alsjeblieft mee, dat je ziet dat ik hier jullie geen foefjes aan het wijs maken ben. Maar dat ook klopt, hetgeen wat ik zeg. Het gaat namelijk zo. We situeren ons in de tijd van Elisa. Elisa, de volgeling van, de leerjongen van Elia. Die de geest van Elia dubbel rustte. Elisa. Elisa, die eigenlijk wonder op wonder heeft gedaan. De ene misschien al wat positiever of wat fijner dan de andere. Maar echt heel veel wonderen. Er staan een 12 wonderen beschreven van Elisa. En we zitten midden in een reeks van wonderen, spectaculaire dingen die dat gebeuren rondom Elisa. 2 Koningen hoofdstuk 12. 2 Koningen hoofdstuk 6, ja. De leerlingen die dat bij Elisa waren, dus de profeetleerlingen, die wonen allemaal samen. En dan moet je bedenken, ja, die zitten daar in een woonplaats. En dat is een groeiende woonplaats, er zullen waarschijnlijk steeds meer profeetleerlingen komen. En dat zal heel gezellig zijn, en het zal bijzonder gezellig zijn. Die mensen die hadden geen afspraak dat ze niet mochten trouwen, dus daar zullen vrouwen en kinderen bij komen. En ja, dat wordt daar een beetje krap. Dus zeggen die profeetleerlingen, die zeggen tegen Elisa, zeg je, het is niet voor het een of het ander, heel gezellig, maar zullen we een keer niet een wat grotere woonplaats voor ons gaan bouwen? Dat zeggen ze tegen Elisa, en Elisa die is zo heerlijk droog af en toe. Dan staat er gewoon letterlijk, Elisa zegt, ah ja, dat is goed, ga maar. Op het einde van vers 2 zit ik. Elisa zegt, ja, ga maar, dat is goed. En heel tof is dat er dan één leerling, staat letterlijk één, het woordje één. Dus er is één leerling die dat zegt van, goh, zeg Elisa, zou je misschien niet willen meekomen? Dus we gaan een nieuwe woonplaats bouwen voor de profeten. Ik wil gelijk al een stuk les erin leggen, als ik mag. We gaan samen bouwen aan een godshuis. We gaan bouwen aan godshuis. Samen, vol enthousiasme, al die leerlingen. We gaan er tegenaan en we gaan bouwen en we gaan dit doen. En ik stel me dat zo voor ergens midden in een bos, want we zien even later als we daar beginnen bomen te kappen. Nu, bos en groen en gras en zo, we zijn nog steeds in Israël, hè? Dus dat zal misschien nog wel meevallen. Maar dus, ze gingen toch iets, een nieuwe plaats gingen ze bouwen. Vol enthousiasme en ze gaan er tegenaan. En eentje die realiseert zich van, goh, het zou eigenlijk wel tof zijn als we die godsman meenemen. En dan vraag ik mezelf af, zou ik die ene persoon geweest zijn? Wij zijn hier samen in een godshuis. We zijn samen aan het bouwen in Gods gemeente. En we willen stevig eraan er tegenaan gaan met z'n allen. En we gaan werken. En we gaan er. We zetten onze schouders onder. Denk je er af en toe nog een keer aan om te zeggen van, goh, Jezus, dat is nergens. Zou je alsjeblieft willen meekomen? Dus eentje die dacht eraan, Elisa, kom je mee? En opnieuw zegt Elisa, ja, dat is goed. Letterlijk. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Waar zitten we inmiddels? Vers 4, blijkbaar. Ja. Op het laatste van vers 3. Ja, ik ga zelf ook mee. Ze komen bij de Jordaan, want bij de Jordaan gingen zitten. En ze beginnen daar bomen te hakken. En ze beginnen, ja, ze zijn daar stevig bezig met bomen vellen. En ze zijn ja, een soort beschutting aan het bouwen. En op een zeker moment, wat gebeurt er? Een van die profeten, zijn bel, het ijzer van zijn bel schiet los. Ooit meegemaakt? Ik weet niet, ja, misschien dat er niet veel mensen vertrouwd zijn met een bel te gebruiken, maar een hamer. Wat gebeurt er? Als je ergens op aan het slaan bent, of als je aan het kappen bent, en die bel die vliegt los. Die vliegt weg. En dat is gevaarlijk. Voor hetzelfde geld had iemand die op zijn hoofd gekregen. Nu, gelukkig is dat hier niet het geval. Hij vliegt weg en die vliegt in de Jordaan. De doodrivier wordt die genoemd. In de Jordaan. Ooit meegemaakt dat je eens verloren bent? Op een manier dat je zegt van, ja, die is weg. Zonnebril. Autosleutels in het riel. Ja, wat zeg je dan? Het is gedaan. Dus wat zegt die leerling profeet? Die roept het, letterlijk, hij roept het uit. Paniek! Die slaat in paniek. En die zegt van, niet alleen omdat ik mijn gereedschap kwijt ben, omdat ik niet verder kan werken. Nee, het is zelfs nog een stapje erger. Mijn materiaal, het was geleend. Het was nog niet eens van zichzelf. En dat is ook wel een beetje typisch voor die mensen. Die zijn niet altijd even geliefd geweest in die periode. Dat zie je ook wel in de hoofdstukken daarvoor. Ze zullen het waarschijnlijk niet zo heel breed hebben gehad. Dus deze leerlingprofeet is aan het werken met materiaal dat eigenlijk zelfs niet eens van hem is. Wat kan gebeuren. Met geleend materiaal. En dan verliest hij dat ook nog een keer. Paniek! Stel je voor dat je daar staat. Onze talenten die dat wij hebben, hebben eigenlijk ook geleend gekregen. Paulus zegt eigenlijk van alles wat je hebt. Wat heb jij? Wat heb ik? Wat heb je dat je niet hebt gekregen? Eigenlijk hebben we alles gekregen. Eigenlijk is alles te leen. En deze profeet die wist dat ook heel duidelijk. Dat was ook letterlijk geleend. Dus die heeft gelukkig wel de goede reflex. Die gaat naar de Godsman, die gaat naar Elisa. En die zegt van, paniek, wat moet ik nu doen? Elisa die antwoordt, nog een keer, het is een profeet hè. En ze hebben al een hele reeks van wonderen meegemaakt. Elisa die zegt, waar heb je hem laten vallen? Ja maar, een klein secondje hè. Waar heb je hem laten, we hebben het over een profeet die dat de een wonder na de andere doet. Een profeet die kan ook zeggen, ah ja, oké, je hebt hem zeker daar laten vallen. Want dan weten we gelijk van, oké, het is een profeet. Nee. Elisa die zegt, waar heb je hem laten vallen? En die leerlingprofeet, die moest zelf laten zien, die moest zelf het pijnpunt aanwijzen, daar heb ik hem laten vallen. En dan zie je dat Elisa, die pakt een stuk hout, en door het hout komt de oplossing. Het ijzer komt boven drijven. Geen andere verklaring. IJzer begint te drijven, komt naar boven drijven. Door het hout komt de oplossing. Als je een probleem hebt, doe dan niet zoals ik vroeger als kind. Heer Jezus, wilt u mij alsjeblieft vergeven van alle fouten die ik ooit heb gedaan en die ik ooit nog ga doen? Klaar, afgelopen. Dat is makkelijk. Dat is eigenlijk wel goed bedacht. Maar zo werkt dat niet, helaas. Waar heb je hem laten vallen? Zeg precies waar het probleem is. En hij mocht het zelf pakken en hij mocht zelfs een bel terugpakken. Eigenlijk een heel simpele introductie op de profeet Elisa. Gewoon een heel kort verhaaltje, verder nergens meer iets mee te maken. Maar dan is gelijk de profeet Elisa die is geplaatst. Want daarna komt het verhaal pas echt in gang. Wat gebeurt er? We hebben het over koninkrijk Aram, Syrië vandaag. De Syriërs, die had vandaag ook weer in het nieuws zijn. De Syriërs. Noorden van Israël, dus we vinden ons in het Tweestammenrijk. Israël, 10 stammen van boven, Juda van onder. Daarboven, Aram. Vandaar ook dat de Syriërs, Aram, die waren in oorlog met Israël. Israël dat zelf al verzwakt was. En eigenlijk wist, zodra dat de Syriërs met volle overtuiging, met al hun kracht komen binnenvallen, hebben wij een probleem. En daarom dat Elisa af en toe zei tegen de koning, oh ja, kijk, ik weet dat jullie in oorlog zijn, hè, maar daar en daar, die plaats, ik zou er toch even voor oppassen. Want ja, het is niet voor het een of ander, maar de Syriërs die gaan nu daar aanvallen. Elisa waarschuwde de koning van Israël. En wat blijkt? De koning van Syrië die komt daar toe met al zijn macht. En die mensen daar, ja, er was geen verrassingsaanval, want ze wisten dat ze gingen komen. En even later dacht de koning van Syrië, nu gaan we ze een keer goed hebben. Ze weten dat het hele volk van Israël daar staat. Of ze zijn naar daar gevlucht. Wel, daar gaan we ze nu aanvallen. Dus Elisa zegt, oh, ik zou nu daar oppassen, in die hoek. Want nu gaan ze vandaar komen. En dat gebeurt ook keer op keer. Totdat die koning van Syrië, die wordt woest. Die wordt verbitterd. Die wordt boos. Die wordt verdrietig. En die zegt, oh, paniek. Die zegt, wie van jullie, en dat spreekt hij tegen zijn eigen mensen, wie van jullie zit er hier tegen die Israëlieten te vertellen waar dat wij telkens gaan aanvallen? Wat je nooit wilt meemaken is een koning die boos is. En zeker niet in deze tijd. En zeker niet als jij een dienaar bent van die koning. Dan weet je van nu staat mijn leven op het spel. Dus die koning die is boos op zijn eigen dienaren. Wie van jullie heeft het dan gedaan? Dat wil je op zo'n moment misschien liever niks zeggen, maar zijn die mannen even blij dat ze de schuld op iemand anders konden steken? Ze konden de schuld steken op de profeet Elisa. Het was de profeet Elisa. Die man God, die heeft dat gedaan. Oké, zegt die koning van Syrië. Waar zit hem dan? Waar zit die profeet Elisa? Die zit in Dotan. Dotan, een klein plaatje. Boven Samaria. 20 kilometer boven Samaria. Daar is Dotan. Dotan, de plaats waar het ook Jozef zijn broers is gaan zoeken. En Elisa die was daar blijkbaar gaan posten. Hoe gaat het met jullie? Dus Elisa die is in de plaats Dotan. Dus zegt die koning. Awel, wij zijn sterk. De koning van Syrië. We zullen de hier een keer rap korte metten meemaken. Stel je voor, koning van Syrië. Die stuurt strijdwagens, paarden, soldaten. Die stuurt een heel leger. Stuurt hij naar één stad, Dotan, een klein stadje, om helemaal te omsingelen. Voor één man, Elisa. Een heel leger komt op bezoek voor één man. En heel Dotan is omsingeld. Al die soldaten, die staan daar klaar. En 's morgens vroeg komt er een dienaar van Elisa. Die komt 's morgens buiten, die wrijft de vaken in zijn ogen. Doet de deur open en die ziet een heel leger van Syrië. Helemaal rondom rond. Helemaal rondom rond. In de bergte, Dotan ligt aan de voet van de Efraïmgebergte. In de bergen, overal, ziet hij een heel leger. Stel je voor. Paniek! Zegt die leerling. Die knecht, die rent naar binnen. Elisa, wakker worden, alstublieft. Er staat hier een heel leger, wat serieus. En ze staan hier allemaal en ze zijn hier allemaal voor eens. Ze gaan hier meenemen en het is gedaan. Stel je voor. Hoe zou je zijn? Een heel leger komt daar voor één man. En Elisa opnieuw zo heerlijk droog. Zo heerlijk. Ja, die zegt, die bang zijn jongens. En dan staat er letterlijk. Zegt Elisa, die zegt dit gebed. Als ik een titel mag geven, zou dit ook gewoon de titel van mijn preek zijn. Elisa die zegt, ach heren, open toch zijn ogen. Ik denk traditionele, meer conventionele christenen die zullen misschien dat wat vromer zeggen als, ach heren, dat gij toch zijn ogen opent. Het woordje toch staat er letterlijk. Misschien is het de Hollander in mij die dan zegt van, ach heren, open toch zijn ogen. Ach Heere, open toch een keer zijn ogen. Dat hij het ook een keer ziet. Want wij zijn met zoveel meer. Nou, we zijn dan met z'n tweeën, hè. Wij zijn toch met zoveel meer. Een hele lege schare. En op dat moment gebeurt het. God opent ogen. God opent de ogen van die knecht. En die knecht die begint te zien. En hij ziet Gods engelenmacht. En brandende wagens. Een grote schare, groter dan het leger van Elisa, die dat daar nog een keer rondstaat. Nog een keer, we zitten aan de voet van het Efraïmgebergte, dus je kunt het perfect voorstellen hoe dat die Syriërs daar staan en daarboven God zijn legermacht staat. Eerst had die knecht dat niet gezien. En daarna ziet hij die engelenmacht staan. En dan pas snapt hij waarom dat Elisa zo rustig kon slapen. Niks aan de hand. En het wordt nog leuker. Echt, gewoon. Ik heb er geen ander woord voor. Het is gewoon leuk. Want wat gebeurt er? Ja, de Syriërs, dat gigantische leger, komt daar voor één man, de profeet Elisa. Dus die komt naar binnen in Dothan, op zoek naar Elisa. En Elisa, die dat net had gebeden voor zijn knecht van, ach heer, open toch zijn ogen. Zegt van, ja heer, je moogt dat leger, je moogt die even met blindheid slaan. Gebeurt ook wel vaak in de Bijbel. God slaat mensen met blindheid. Het leger, dat ganse oorlogsleger, wordt met blindheid geslagen. Waarschijnlijk niet letterlijk blind, maar toch op een of andere manier ja, verblind dat ze niet meer Elisa herkennen. Elisa, die komt zelf op die mensen toe, gans leger, met één doel, Elisa gevangen nemen. Elisa, die komt daar zelf op toe, zegt, ah jongens, tof dat je hier bent. Het is niet voor het een of het ander, maar jullie zitten eigenlijk verkeerd. Het is niet in deze straat, het is zelfs niet in deze stad. Maar het is niks, ik ga jullie meenemen. Kom maar mee. En dat gans leger achter Elisa aan. 4 uur verder, 20 kilometer gaan ze stappen. Een gans leger is van Aram opgerukt naar Dothan, om Elisa te pakken. En Elisa zegt, het is goed, kom maar mee. En dat ganse leger gaat achter Elisa aan. Letterlijk, zo staat het. Bedenk ik hier een ander woord dan. Ja, geweldig. Hoe cool is dat? Dus dat leger gaat achter Elisa aan. Elisa neemt die mensen mee naar Samaria. Samaria, op dat moment het hoofdstad van het 10-stammenrijk Israël. Jeruzalem, de hoofdstad dat we nu kennen, was in Juda. Dus ze komen binnen in Samaria. Samaria, een van de sterkste steden in die tijd, had een hele muur eromheen. Dat ganse leger komt mee binnen, in die muren, binnen die muren, zitten opgesloten. En op dat moment zegt God, ja, zegt Elisa, ja God, je mocht weer laten zien. En dat leger ziet, wij zitten opgesloten in Samaria. We zitten in het hol van de leeuw. We kunnen geen kans meer op. Paniek! En dat is het moment dat de koning van Israël komt. Een beetje betwijfelenswaardige man. Maar die man die komt en die ziet Elisa. Elisa, die had hem al telkens opnieuw geeft gewaarschuwd. En die vraagt, wow, Elisa, cool, mag ik ze doodmaken? Mag ik ze doodmaken? 2 keer letterlijk, staat er letterlijk. Mag ik ze doodmaken? Ik zie hem daar al staan zwaaien met zijn zwaard. Ik ga ze allemaal doodmaken, we gaan winnen van de Syriërs. Want een heel leger van Syriërs staat hier en ik ga ze doodmaken. Elisa, die dacht, doodmaken, wat gaat hij nu doen? Maar nee, je moet ze eten geven, je moet ze drinken geven. Huh? Dit was het moment dat die oorlog beslecht kon worden. Dit was het moment dat de oorlog tussen Aram, Syrië, hetzelfde, tussen Aram en Israël beslecht kon worden. Gewoon lege weg, voilà, klaar. Mag ik ze doodmaken? Gedaan. En later gaan we zien dat de koning van Israël super boos wordt op Elisa, omdat hij dat niet heeft gedaan. Elisa zegt, ah nee, we gaan ze eten geven, we gaan ze drinken geven. Eigenlijk in zee is dat leger krijgsgevangen van Elisa, want Elisa heeft ze daar binnengenomen. Dus de koning, die weet wel dat hij moet luisteren naar Elisa, die doet dat. Zoals ook in het Nieuwe Testament telkens opnieuw staat. Hè? Heb je vijanden lief? We gaan ze gewoon vergeven. We gaan ervoor zorgen. We gaan hete kolen op hun hoofd stapelen, zoals in het Nieuwe Testament staat. Dus dat hele leger krijgt gewoon te eten, krijgt te drinken. Terwijl ze nog in paniek waren van, ja, zijn ze ons nu aan het vetmesten of wat is dat nu? Wat gaan die jongens hier met ons doen? En dan laten ze die gewoon gaan. En wat staat er achteraan, vers 23? De bende van Syrië, die kwamen niet meer naar het land Israël terug. Het was gedaan. Was het gedaan? Nee, het was nog niet gedaan. Dat gaan we zo biedt zien. Maar die bende, die plunderingen, die plagerijen bijna, dus dat ze komen om spullen te stelen, dat was gedaan. De Syriërs waren gewoon, paf, die waren gewoon, ja, die waren met stomheid geslagen. Wat moeten we hier nu nog mee doen? Einde van het verhaal, ze zijn met stomheid geslagen, lijkt het. Maar het is nog geen tijd, ik moet nog wat verder praten. Nee, want op dit moment zien we de naam van die koning van Israël. En dat is, vers 24, ja, Ben-Hadad, ik zeg het toch. Ben-Hadad, die koning van, van Syrië, sorry. Koning van Israël was waarschijnlijk Joram, maar is niet zeker, maar goed. Dus de koning van Syrië, Ben-Hadad, die ja, voelt zich waarschijnlijk nogal zwaar beetgenomen. Die zegt, allee jongens, wat is dat nu met die profeet? Wat moet ik hier nu mee doen? Want we waren eigenlijk wel in oorlog, ja, nu blijkbaar niet meer. Hij zegt, weet je wat we gaan doen? Die stad Samaria, hè? We gaan die innemen. Een van de sterkste steden, nog een keer, met een muur daar rond. Hoe neem je een sterke stad in? Hoe ga je dan ten oorlog voeren? Wel, dat zal ik je vertellen. Dus ook opnieuw komt het Syrische leger, ja, die zijn niet dood, hè? Het Syrische leger komt naar de stad Samaria en omsingelt het. Ze gaan niet aanvallen. Nee, ze omsingelen het. Nog een keer, het is een hoofdstad. Dus dat betekent dat binnen die muren iedereen woont. En die mensen die moeten leven van wat er op de velden daar buiten komt. Dus als die stad omsingeld is, komt er daar niks meer binnen en buiten. Ja, dat is de manier om een stad te overwinnen. Telkens opnieuw, zie je ook in de Bijbel gebeuren. Dat is de manier om een stad te overwinnen. Die mensen die krijgen hongersnood. Zware hongersnood. En dat gebeurt ook. Stad Samaria, daar komt hongersnood. Ze krijgen geen eten niet meer. En er staat op twee manieren, staat er dan beschreven, hoe erg dat die hongersnood was. De eerste keer spreekt voor mij wat minder tot de verbeelding, de tweede keer wat te veel. De eerste keer staat er een ezelskop, die kost 80 zilverstukken. En een vierde van een kap duivenmest voor 5 zilverstukken. Nu, duivenmest, dat zal waarschijnlijk iets geweest zijn dat ze gebruiken in plaats van zout. 5 zilverstukken, ja, het zout zal al op zijn. Ezelskop, ezel is een onrein dier. Dus met andere woorden, ze hebben alles wat normaal eetbaar is, hebben ze al opgegeten. En voor een ezelskop gaan ze dan 80 astronomische bedragen. Hongersnood. De tweede keer, ik ga het heel kort vertellen, ik ga jullie ook zeggen, dit soort verhalen ga ik, toegegeven Geert, ga ik diplomatisch mijden op de zondagsschool. Heel kort, er zijn twee moeders die dat met elkaar hebben afgesproken. Ah, vandaag gaan we uw zoon opeten, morgen gaan we mijn zoon opeten. Dus zo gezegd, zo gedaan, de eerste zoon die eet het op. De volgende dag komt de tweede zoon. En dan gaat die tweede moeder, die verstoppen. En dat is het moment dat die tweede moeder, nee, die eerste moeder, die staat daar te huilen en te roepen op het moment dat de koning over de stadsmuur wandelt. En de koning, die wandelt over de stadsmuur en die hoort die eerste moeder huilen en zegt van, wat kan ik doen? Wat kan ik nu nog aanbieden aan u? Ja, er is niks meer aan te bieden. Wat wil je nog hebben? Wat wil je doen? Wat is je probleem? En die moeder die vertelt dat. Dat is het moment dat die koning zijn koningsgewaad scheurt. Hij staat op de stadsmuur, dus mensen zien dat. En de mensen zien dat hij daaronder rouwkleren. Rouwkleren, zeg maar, een vierkante jute zak of zo draagt. De koning die dat stiekem in die rouwkleren gaat en dat plotseling laat zien aan het hele volk, is teken dat echt, 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 echt menens is voor deze mens. En de koning die zegt, en nu is het genoeg. Als vanavond Elisa zijn kop nog erop staat, die kop die moet eraf, en anders mag God mij straffen. Waarom is de koning plotseling zo boos op Elisa? Ah ja, omdat het Elisa was die had in de tijd dat hele leger van de Syriërs heeft gezegd van, mag ik ze doden, mijn heer, vraagt de koning. En Elisa zegt, nee, we gaan ze eten geven. Daarom is die koning nu plotseling zo boos op Elisa en Elisa zijn kop die moet eraf. Elisa zelf, die zit op dat moment, samen met het oudste van de stad, zit hij voor zijn huis. En een boodschapper wordt erop uitgestuurd om Elisa gevangen te nemen. Want Elisa, de kop die moet eraf. Dus Elisa, het is nog steeds wel een profeet, hè, jongens. Elisa die zegt, ja jongens, zegt hij tegen de mensen die bij hem zitten. Het is niet voor het een of het ander, maar straks komt er iemand om mijn kop eraf te halen. Maar meteen daarachter komt de koning en die wil ik spreken. Dus wat we gaan doen, doe even de deur dicht, doe die even op slot. Want ik wil de koning spreken. Zo heerlijk rustig, hè? Dus die boodschapper, die komt daartoe. Die wil Elisa gevangen nemen. Meteen komt de koning, die komt er ook al achteraan. En Elisa zegt, ah, dat is goed, koning, dat hieruit. En de koning zegt, Elisa, dat is allemaal uw schuld. Jij hebt dat gedaan. Uw kop moet eraf, want het is allemaal uw schuld dat wij hier allemaal zijn aan het omkomen van de honger. De koning is boos op Elisa. Heel boos. En Elisa die antwoordt, ah, maar morgen is dit eigenlijk allemaal al gedaan hoor. Morgen ga je een emmer meel krijgen voor één zilverstuk, voor één sikkel, sorry. En twee emmers gerst ook voor een sikkel. Met andere woorden, tegen morgen is dit allemaal gedaan. We zijn in een periode, lange periode van hongersnood. Alles is opgegeten. Er is echt letterlijk niks meer. Iedereen heeft honger. En Elisa die staat daar doodleuk, vrolijk te zeggen, ah ja, morgen is het allemaal gedaan. Onderofficier van de koning, de onderofficier, het lijkt een belangrijke persoon, die zijn job was blijkbaar zijn hand opsteken, zodanig dat de koning daarop kon leunen. Stel je voor, op een dag vind je de job van je leven. Zijn job was blijkbaar zijn hand opsteken, zodanig dat de koning daarop kon leunen. En die onderofficier die zegt, ja jongens, sorry, dit klopt niet. Dat is wel iemand met aanzien. Die zegt, zelfs al zou God nu hemelsluizen aan het maken zijn en die op ons uitstorten dan nog, dit kan niet. Die begint ermee te spotten. Die zegt, allee jongens, kom aan, serieus. Dit kan niet. En die spot, die gaat voor deze man fataal worden. Dat gaan we straks zien. Want wat gebeurt er? De volgende dag, nee, eigenlijk dezelfde avond nog, begint er een compleet ander verhaal. Gaat het plotseling over melaatsheid. We zijn bezig over Elisa. We zijn bezig over de profeet, over de koning van Israël. We zijn bezig over de koning van Syrië. We hebben het over allemaal belangrijke mensen. We hebben het over oorlog. En plotseling, we zitten in vers, ik weet niet. Ja, vers 8. Nee, nog 7. Ja. We zitten in hoofdstuk 7, vers 3 inderdaad. Plotseling hebben we een compleet andere wending in het verhaal. En dan gaan we kijken wat er gebeurt buiten de stadspoorten die dat belegerd zijn. De stadspoort, de stad, stadsmuur. Daar rond zit het leger. En daartussen zitten de melaatsen. Melaatsen, eigenlijk een beetje de verstotenen die afhankelijk zijn van de goedheid van de mensen in de stad. Nu, ik denk op zo'n moment is er weinig goedheid niet meer in de stad. Omwille van het feit dat iedereen zelf niks meer te eten heeft, gaan die melaatsen ook letterlijk dood van de honger. En die vier melaatsen, dat zijn vier melaatsen die daar staan, die zeggen van, ja, jongens, we moeten toch iets, hè? Ik heb geen goesting om hier om te komen van de honger. Ze zeggen van, kijk, we kunnen proberen om binnen te komen in de stad, maar dan worden we zeker doodgemaakt. Als we hier blijven, worden we ook doodgemaakt. Wat we kunnen doen, het meest onwaarschijnlijke, maar wat we kunnen doen, is we gaan naar het legerkamp van de Syriërs. Wat gaan die doen? Gaan die ons doodmaken? Ja, maar we zijn toch al dood. In het beste geval nemen ze ons gevangen, krijg je misschien nog wat te eten. Wordt er misschien op water en brood gezet, whatever. De beste kans die we nu nog hebben is gewoon, we gaan naar het kamp van de Syriërs. Dat is het verhaal, zo begint dat. Dus zij zitten tussen, ja, want een schip, tussen kant en wal. Ze gaan over en ze gaan stiekem, s'nachts, ja natuurlijk s'nachts, op het moment dat iedereen aan het slapen is, besluipen ze het kamp van de Syriërs. Stel je voor dat je erbij bent. En je weet, waarschijnlijk gaan ze straks wakker worden en word ik meteen neergeschoten. En steeds dichter komen ze. Ze komen bij die tenten, die lege tenten, die zien ze in de verte. Sluipen stilletjes vooruit in het donkerte. Zorg dat niemand het hoort. Heel stilletjes. Gaan ze steeds dichter bij die tenten. Ze horen niks, het gaat goed. Maar ze weten, straks worden we gewoon neergeschoten. Straks ziet er ons iemand, bij een boog, zwaard, whatever. We gaan dit waarschijnlijk niet overleven. En ze komen bij die eerste tent. Hopelijk ligt er geen soldaat in. Ze gaan een keer stiekem piepen. En wat zien ze gelijk al wat eten. Oh yes. Ze kunnen al wat eten. En er zit geen soldaat in. Dus die mensen die zijn blij. Die zijn super blij. Die beginnen te eten. Ze zien dat goud. Ze zien dat kleren. Ze zijn blij van yes. Dat is gewoon veel meer dan ze ooit hadden kunnen durven hopen. En wat doen die vier mannen? In plaats van snel weer terug te gaan. Ja, we gaan toch een keer kijken wat hier nog meer is. En wat blijkt? Ja, die soldaten die zijn er niet. Waar zijn al die soldaten hier naartoe? Het hele lege kamp was leeg. Waarom? God had ingegrepen. God heeft lawaai laten horen. Heeft een hele lege macht laten horen. En dat leger van de Syriërs was dermate hard geschrokken. Die dachten van ja, het zijn de Egyptenaren. Het zijn om te even welke andere landen dat hier omheen zitten. Ze komen ons hier belegeren. Die zijn gevlucht. Het hele leger van de Syriërs, al die soldaten, die hebben gewoon letterlijk alles achtergelaten. Letterlijk gevlucht voor hun leven. Hun kleren, hun soldatenuitrusting, alles gewoon onderweg achtergelaten en weggerend. Het hele legerkamp lag vol met eten, lag vol met zilver, lag vol met goud, lag vol met kleren. Alles wat ze maar konden willen. En de soldaten zelf waren weg. Nee, laatste jong. Stel je voor, dat is hier een paradijs. Dat is geweldig. Die mensen die dat wisten van, oké, dit is onze laatste avond, nu komen we gewoon te sterven. De kans dat we dit overleven is dermate klein. Die komen in een paradijs terecht zonder dood te gaan. Wauw. En dat is het moment. Dat is het moment dat die mensen tegen elkaar zeggen van, letterlijk, dit is een dag van goede boodschap. Goede boodschap. Melaatsen die dat tegen elkaar zeggen, dit is een dag van goede boodschap. Goede boodschap in het Grieks is euangelion. Wij noemen onszelf evangelische christenen, al wel, evangelisch komt van goede boodschap. Dit is een dag van euangelion. Dit is een dag van een goede boodschap. Wat gaan we doen? Gaan we dat voor onszelf houden? Ik zou eigenlijk wel graag een beetje voor mezelf aan de kant stoppen, zeggen ze dan. Of gaan we dit toch maar vertellen tegen de Israëlieten? Gaan we toch maar naar de stad Samaria gaan? En gaan we dit vertellen? Op dat moment zie ik plotseling zo zwaar mijn eigen leven daarin herkenbaar. Want we hebben het over mensen die dat verstoten zijn door de wereld. Die dat plotseling ontdekken. Dat er een geweldig goede boodschap is. Een boodschap die gewoon letterlijk de redding is. Waar dat ze in de hele stad op aan het wachten zijn. En zij moeten kiezen wat ze gaan doen. Ik hoop dat je de link ziet. Ik hoop dat je het herkent. Zij moeten kiezen wat gaan we nu doen. Gaan wij gewoon onder onszelf hier, heel blij, fijn. Kijkje spelen. Gaan we gewoon heel fijn met elkaar hier genieten van dit goede boodschap, van al dit lekker eten? Of gaan we dit ook vertellen? Wetende dat het vertellen, dat gaat geen gemakkelijke opdracht zijn, want ze zijn nog steeds melaten. Melaten die dat alles willen doen om maar in leven te blijven. Ze weten, als wij hier straks aan de poort van Samaria komen, En wij gaan met onze melaten armen gaan we op de poort kloppen. Ja, ze willen waarschijnlijk vooral die poort schoonmaken. Verder moeten ze niks met ons te maken hebben. Dat is de intentie waarmee dat zij zeggen van, goh, wat gaan we doen? Het is een dag van een goede boodschap. Vroeg of laat komen ze er toch achter, die mensen in Samaria. Ze komen erachter. Ja, dan gaan we het mogen uitleggen. Dus zij zeggen, diezelfde nacht nog, gaan zij naar Samaria. Ze kloppen op de poort. En de poortwachter zegt, ja, daar hebben we er weer een paar. De poortwachter, die staat daar en zegt, oké, ja, wat heb je te zeggen? En zij zeggen, het is daar een paradijs. Die soldaten die zijn weg. Er is eten, er is te drinken. Kom naar buiten. Het is echt waar. Kom het zelf zien. Er is goud, er is zilver, er zijn kleren, alles wat je wilt hebben. En nog veel meer. Paarden, zeg maar. Noem maar op, het is daar. Ja, ja. Stel ik me dan voor dat die poortwachter zegt. En jij wilt in ruil waarschijnlijk binnenkomen. Zo zou ik waarschijnlijk reageren als poortwachter. Nu, die poortwachter die zegt toch van, ja, oké, het is mijn job. Dus hij brengt die boodschap over naar het paleis. Er staan daar een paar melaten en die zeggen dat de Syriërs weg zijn. Nu op dat moment wil iedereen geloven in elk sprankeltje hoop. Dus de koning die wordt 's nachts wakker gemaakt. En de koning zegt, ja, ja, allicht. Ik zal u vertellen wat er aan de hand is. Die melaten die zijn gewoon overgekocht door de Syriërs. En zij willen dat wij nu allemaal snel naar buiten gaan, zodat de Syriërs binnen kunnen komen en die in één keer af kunnen maken. Heel moeilijke situatie. Heel moeilijk. Een paar melaten, een paar mensen die altijd een goede boodschap hebben, proberen die over te brengen. En meteen worden ze al afgeschoten door de koning zelf. Gaat niet gelukken. Nu ondertussen blijven ze daar in het paleis toch nog discussiëren. Wel, ja, kom, het is toch de enige hoop die we hebben. Laten we op zijn minst van de overgebleven paarden die we nog hebben, laten we 5 paarden nemen. En laten we even gaan kijken. Ja, oké, als ze weg zijn, dan zijn ze weg. Laten we alsjeblieft midden in de nacht nog met 5 paarden gaan kijken. De koning zegt, oké, gevraagd de 5, gekregen de 2. 2 paarden, 2 strijdwagens. Ik zit in vers 14. Ze namen 2 strijdwagens met paarden. En ze mochten gaan kijken. En wat zien die strijders? Ja, het is echt waar. Het is echt waar. Het klopt gewoon, die soldaten zijn weg. Ze volgen het hele pad. Tot aan de Jordaan zijn ze aan het kijken. En ja, het is echt waar. Het is echt een goede boodschap. Het klopt echt. Dus die mensen komen terug en het volk wordt blij. En de volgende ochtend stormt dat volk letterlijk naar buiten. En die beginnen gewoon te plunderen, die beginnen gewoon te pakken. Die beginnen nemen wat ze eten kunnen. Hoe zou je zelf zijn? Die mensen zijn letterlijk doodgehongerd. Ze zijn uitgehongerd. Dat was het moment. Dat was het moment dat die mensen, dat ja, er één iemand werd aangesteld om dat allemaal in goede banen te leiden. Dat was die onderofficier die als job had zijn hand op te steken, zodat de koning daar kon rusten. Die moest dat allemaal in goede banen leiden. En die mens die zag dat allemaal gebeuren. En die zag inderdaad, oké, ja, op dit moment wordt er letterlijk een emmer gerst of tarwe wordt voor 1 zilverstuk. En een emmer meel voor 1 zilverstuk. En 2 emmers meelbloem ook voor 1 zilverstuk. Of een sikkel wordt dan verkocht. Hij ziet het. Hij ziet het letterlijk gebeuren. Hetgene waarmee dat hem gisteren aan het spotten was, van dat kan niet gebeuren. Hij ziet het gebeuren. Maar hij staat daar in de poort en hij moet dat in goede banen leiden. Wat niet zo evident is op het moment dat een heel volk naar buiten komt stormen en heen en weer komt stormen. Die is letterlijk vertrappeld, die mens. Ik heb gezegd, het gaat voor hem fataal aflopen, dat ene moment dat hij aan het spotten was. Dat is letterlijk ook gebeurd. Als ik bid, dan bid ik dat God mij de ogen mag openen. Elisa die bad voor andere mensen om hem heen. Heren, open toch hun ogen. Heren, sluit toch hun ogen. Elke keer opnieuw zie je dat Elisa bidt van Heren, open de ogen van die ene leerlingprofeet die als een bel in het water heeft laten vallen. Heren, open toch de ogen van mijn knecht. Open toch de ogen van de dienaar. Open toch de ogen van de koning. Sluit die zijn ogen. Ik heb vorig jaar, keer op keer heb ik verteld over de bergreden. Ik ben begonnen met te vertellen hoe dat de bergreden zo'n uitdagende boodschap is. En uiteindelijk de conclusie was, je kunt het niet alleen. Het is alleen maar als je leert te kijken, als je leert de zintuigen van God te gebruiken. Als je leert vervuld te zijn van de Heilige Geest en door zijn ogen te kijken. Dat is ook mijn gebed. Vergeet niet de volgorde van hetgene wat we hier gelezen hebben. We hebben twee hoofdstukken gelezen. Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd, toen ik vroeger ooit een jaartje bijbelschool gedaan had, was als je een bijbelstudie geeft, of als je een boodschap geeft, niet te lang. We hebben vandaag twee hoofdstukken gelezen, maar ik heb het zelf verteld. Twee hoofdstukken. En ik heb ze zo gekozen, omdat ik wil dat je ook de volgorde ziet. We zijn begonnen met die bijl. We zijn begonnen met iemand die had het probleem bij naam moest noemen. Die had de oplossing door het hout moest aanvaarden, moest aannemen. Ik ook. Ik heb ook problemen. Bij mij zijn er ook heel wat problemen die ik zelf bij naam moet noemen. Lang niet altijd even makkelijk. Waarvoor ik de oplossing aan het kruis hout moet kunnen aanvaarden. Lang niet zo makkelijk. Maar op dat moment, op het moment dat je die oplossing hebt ervaren, zie je gelijk dat er daar plotseling Melaatse mannen nota bene worden gebruikt om die goede boodschap over te brengen naar een stad vol met mensen die het zo nodig hebben. Dat is wat Jezus bedoelt als hij in de vergelijkenis van de zaaier zegt van, ja, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Dat is zo contradictioneel, want het is wel werken, hè jongens. Het is niet dat ze erop zitten te wachten. Het is niet dat je nu de eerste, de beste mens kunt aanspreken van, hey, Jezus heeft jou lief, jij hebt Jezus nodig. Ja, je weet wat voor reactie dat je dan krijgt. Dat is wel werk, dat is niet makkelijk. Je krijgt tegenstand. Maar het is zo belangrijk, het is zo'n boodschap van paradijs. Zo geweldig. Hou die volgorde vast. Eerst moet je zorgen dat de problemen die jij hebt in je leven, zaken die je bent kwijtgeraakt, hoeft niet letterlijk een materieel te zijn, het kan andere dingen zijn dat je kwijt bent, dat je die voor God kunt leggen. Dat je kunt geloven in een wonder. Die ene leerling die had het ijzer van zijn bel zag bovendrijven. Jongens, heb je ooit ijzer zien drijven op water? Beton kunnen we maken, hè Geert? Beton kun je maken zo licht dat het gaat drijven. Maar ijzer drijven? Ja, een boot kan ook drijven. Nee, ijzer, het blad van een bel, dat komt boven drijven. Er staan ook overigens, mensen beginnen dat op een andere manier te verklaren, zoals ze dat ook deden met het opensplitsen van de Rode Zee. Klopt niet. Het ijzer dreef, staat er letterlijk. Het is een wonder dat gebeurt. En je moet ook kunnen geloven in wonderen die dat God kan doen. In mijn leven, in jouw leven. Bidden voor open ogen. Heren, open mijn ogen. Heren, open de ogen van de mensen die dit niet zien om mij heen. En die stap zetten, die misschien nog de moeilijkste is van allemaal, om naar buiten te gaan. Jongens, dit is zo'n goede boodschap. Dit is precies de boodschap die jij nodig hebt. Ook al geloof je het niet, ook al ben je misschien verbitterd en wil je het niet geloven, dit is de boodschap die ze nodig hebben. Heer, ik wil u bedanken voor een voorbeeld als Elisa. Ik wil u bedanken dat u de God bent die dat ogen opent. En Heer, geef mij open ogen, zodat ik kan zien wat ik ben verloren onderweg. Wat ik van u heb te leen gekregen, wat ik ben verloren. De fouten die ik maak, de momenten dat ik denk van, goh, ja, eigenlijk zou ik dit of dat wel willen doen, maar het is moeilijk. Geef me ogen open, Heer, om op dat moment die strijd te zien. Die strijd die dat op dat moment in de hemelse gewesten heerst. Op het moment dat ik alleen thuis zit, op het moment dat ik iets wil doen van, zou ik misschien beter niet doen. Geef me ogen open, zodat ik die strijd, zodat ik die oorlog zie, zodat ik die hemelse machten kan aan het werk zien. Zodat ik kan weten hoe zwaar dat u aan het strijden bent voor mij. Geef mij ogen, geef mij open ogen. Wat ik kan zien, heren, dat u de God bent, dezelfde God van Elisa, die dat ook vandaag wonderen doet, die dat mensen geneest. Mensen, de God die dat zonde heelt, die dat verslavingen, die dat komaf maakt met verslavingen. U bent diezelfde God. Dat geen zaak is te klein of te groot voor u. Geef mij open ogen, heren, voor de mensen om mij heen, voor mijn collega's, voor mijn familie, voor de mensen in mijn straat. Geef mij open ogen om te zien hoezeer dat zij de boodschap nodig hebben die ik in mij draag. Zodat ik niet als een egoïstische, asociaal persoon dat voor mezelf ga houden, maar het wil uitdragen. Geef mij open ogen om te weten hoe dat ik kan vertellen aan die mensen, hoe dat ik hun harten kan bereiken. Dat ik kan weten wat ze nodig hebben en welke woord dat ze nodig hebben. Heren, open onze ogen. In Jezus' naam.